Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
Wordt kanker een geneeslijke ziekte?
Welkom weer bij de BNR Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Beijen duik ik vandaag in de gruwelijke wereld van kanker. Maar Frank, we zijn zomaar genomineerd voor een Dutch Podcast Award in de categorie wetenschap.
Ja, dat is juist helemaal niet gruwelijk. Dat is ontzettend leuk zelfs.
Hoe is dat nou, joh? Dat betekent dat stemmen moeten gaan vergaren. En waar kunnen onze luisteraars op ons stemmen als ze dat zouden willen, als ze het leuk genoeg vinden?
Ja, dat kan op podcastawards.nl.
Ja.
Eventjes doen, zo gepiept.
Ja, nou, gaan we doen. Vandaag gaan we weer proberen om een mooie podcast te maken. En die gaat over kanker. Iedereen kent mensen die de strijd tegen deze ziekte hebben verloren. Tegelijk kennen we volgens mij ook allemaal wel de hoopvolle verhalen van de mensen die kanker hebben overleefd. Hoe ziet die toekomst er eigenlijk uit? Gaan we dan niet meer sterven aan deze vreselijke ziekte?
Ja, dat bespreken we vandaag met een enorm strijdbare wetenschapper, Peter Huygens. Hij is directeur van het Integraal Kankercentrum Nederland en emeritus hoogleraar hematologie.
Peter, wat ontzettend fijn dat je er bent. Ja. We zijn eigenlijk ook heel erg trots op dat je er bent. Mag je best weten.
Dankjewel.
Is een persoonlijke vraag. Je bent eigenlijk al je hele carrière bezig met de strijd tegen kanker, kan ik dat zo zeggen? Ja. Strijd tegen kanker. Sommige mensen vinden dat een vervelende term, strijd tegen kanker.
Ja, kanker is een bom in je lijf. Dus je voert er eigenlijk wel oorlog tegen als je met een patiënt bezig bent die kanker heeft.
Maar heb jij in jouw hele carrière bij bepaalde patiënten of bepaalde gebeurtenissen of onderzoek of als het tegen zat, wel eens gedacht van, jongens, ik scheid ermee uit. Het is zo'n heftige, oneerlijke strijd. Als ik hier nog langer mee doorga, dan red ik het gewoon niet. Het is gewoon niet meer leuk zo op deze manier.
Nee, dat niet. Het is bizar, want je voert inderdaad een soort strijd bij een patiënt met kanker. En je weet zo'n beetje, ik ben een hematoloog, dus iemand die patiënten behandelt met bloed- en lymfeklierkanker en dat soort ziekten.
Dat zijn niet de makkelijkste varianten, geloof ik.
De moeilijke varianten. En dan is het altijd een beetje 50-50 voor een individuele patiënt. Je moet heel hard vechten, je doet die mensen heel veel aan. En dan lukt het regelmatig om ze in leven te houden, maar het gaat ook heel regelmatig mis. En dat gebeurt ook eigenlijk in je handen op dat moment.
In je handen?
Nou ja, letterlijk bijna. Want je bent met die mensen bezig. En zo, de mensen zijn met jou bezig. Dus het is een soort van heel raar zwart-wit denken wat je in je hoofd moet hebben. En daar moet je tegen kunnen. Ja. En er zijn wel eens dagen, zeker na moeilijke gesprekken, verdriet van familie om een overleden patiënt dat je naar huis fietst en dat je denkt van, dit was echt een heel verschrikkelijke dag. Maar goed, dan herpak je je met een paar sloten koffie en de volgende ochtend zit je weer in dat team en dan liggen er weer andere patiënten of dezelfde patiënt dan de vorige dag en dan ga je weer verder.
Ik vind dat wel wat hoor, Peter.
Ja, het is apart. Maar je doet het wel met z'n allen. Hè. Je bent godzijdank niet als een individuele dokter bezig. Individueel handelende dokters zijn altijd levensgevaarlijk. Je moet het altijd in een team doen. Mm-hmm. Met andere dokters, met verpleegkundigen, met laboratoriummensen. En dat houdt het bij elkaar.
Ja. Laten we eerst even een beetje de feiten en cijfers op een rijtje zetten. Hè, voordat wij straks echt de hoofdvraag bij de lurven vergrijpen. Hoeveel procent van de mensen overleeft kanker op dit moment niet?
Van de 110.000 nieuwe patiënten per jaar zullen er ongeveer 45% ook aan die kanker overlijden.
Dat is bijna de helft.
Het is bijna de helft. Het was iets meer dan de helft toen ik ooit begon. Hè. Dat is dan alweer 40 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Dus toen was het 60-70%. Dus het wordt wel langzaam beter. Maar het is heel afhankelijk van de soort kanker.
Je kan zeggen dat is langzaam, maar je kan ook zeggen, nou, dat zijn dus meer dan 20.000 kankerpatiënten die we nu redden, die we vroeger niet konden redden.
Ja, zeker. Dat zeg ik ook als ik weer vrolijk wil worden. Maar als je de nederlaag leidt, dat het op een afdeling een poosje even niet goed gaat met die patiënten, dan is dat getal van ik verlies de helft gemiddeld. Hè? De ene kanker is de andere niet. Is toch nog steeds een enorm hoog getal.
De ene kankersoort is de andere niet. Is er ook een verschil in overlevingskansen dan?
Enorm. Ik ben ooit begonnen in mijn vak met acute leukemiepatiënten. Die hadden een overleving in het begin van 5% of zo. Dat ligt nu boven de 55% gemiddeld.
Toen jij begon met dit werk was de overlevingskans 5%.
Dus het is een vrij ondankbare taak.
En is dat misschien oneerbiedig gezegd ook gewoon mazzel als het lukt? Of heb je daar dan ook echt de hand in als arts in die periode?
Ja, je hebt er zeker de hand in. De manier van omgaan met die mensen, de hoeveelheid chemotherapie, de manier waarop je dat toedient, de supportive care enzovoort. Dat heeft de organisatie van die zorg, dat heeft geleid tot dat je van 5 naar 55 gaat.
Maar
dat is voor acute leukemie. Maar bijvoorbeeld acute leukemie bij ouderen, mm-hmm. ik ben oud, dus als ik leukemie zou krijgen, dan heb ik een overlevingskans die nog steeds 5% is.
Zo.
En dus er zijn dingen die verschuiven. En dan heb je het nog maar over één type kanker.
Ja.
En als je het hebt over bijvoorbeeld alvleesklierkanker, daar is
best,
weinig schot in. Daar gebeurt eigenlijk toch heel erg weinig. En andere dingen, bijvoorbeeld bij borstkanker, is het weer heel anders gegaan. Daar is door de organisatie, de screening, de vlug erbij zijn, de goede operatieve technieken, de radiotherapie, de chemotherapie en de cocktails daarvan, het samenbrengen in één behandelplan, heeft geleid tot een hoog percentage van genezing of van vrouwen die er een poos mee doorleven.
En hoe hoog is dat overlevingspercentage bij borstkanker?
Ja, het hangt een beetje van het stadium af. Ja. Als je komt met een niet uitgezaaide borstkanker en die is klein en die is goed te opereren, ja, dan zit je in de buurt van de 80%. Op het moment dat het ding groot is of al uitgezaaid is, dan zakt dat percentage enorm.
En over de oorzaak, hè? Ik kan me voorstellen dat we niet alles nog precies weten. Nee. Wat de oorzaak is, maar bij hoeveel procent van de mensen is het pure pech, toeval?
Bij het overgrote deel nog steeds. Cellen delen nu eenmaal de hele tijd. Hè. Je bent overmorgen al niet meer jezelf. In je huid bijvoorbeeld. Hè. Je haren groeien. Je long, je slijmvlies groeit. Dus je verwisselt heel veel cellen in je lijf per dag of per week. En in die delingen gaan dingen fout. En die foutentrigger, dat percentage fouten, wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld roken in een long.
Nou.
Dat stimuleert dat longslijmvlies wat sneller gaat delen, wat vaker gaat delen en het induceert ook fouten.
Kan ik zeggen dat immuuntherapie op dit moment de grootste belofte is?
Ja, ik denk het wel. In de situatie van de uitgezaaide kanker. Hè, we moeten niet denken dat immunotherapie in de plaats komt van opereren of iets dergelijks. Als je aan kanker plaatselijk is, moet je hem er gewoon uithalen.
Snij het beste.
Ja, weg is weg.
Ja.
Zo simpel is het.
Maar als het in een verder gevorderd stadium is, dan is immunotherapie.
Dan is immunotherapie heel veelbelovend.
Wat is dat? Hoe werkt dat?
Ja, er zijn een paar vormen. Je hebt je eigen immuunapparaat. En dat immuunapparaat wordt eigenlijk geacht om afwijkende cellen op te ruimen. Nou, op een of andere manier zijn er nogal wat kankersoorten die zich daarvoor een beetje afschermen. Je immuunapparaat moet in actie komen tegen die kankercellen.
Mm-hmm.
Dus die immuuncellen moeten contact maken met die kankercellen. En als dat contact niet goed loopt, en kankercellen hebben blijkbaar trucjes om dat niet goed te laten lopen, dan kun je het niet wegwerken. Nou, er zijn nu een hele serie geneesmiddelen komende, dat zijn de zogenaamde nieuwe middelen, die iets doen aan het belemmeren van die interactie. Dus als je die remmen daar weghaalt, dan gaan je afweercellen en die kankercellen weer flink in gevecht met elkaar. En dan hoop je dat je afweercellen het regelen.
Dus uiteindelijk moet je eigen lichaam, die kan het dan oplossen?
Ja, dat voor een deel. Oplossen is misschien een beetje te sterk woord, maar je kunt er in ieder geval een heleboel mee in toom houden. Maar er is ook daar hebben we natuurlijk op doorgewerkt. Je kunt ook afweercellen pakken en die als het ware programmeren in je laboratorium, waarbij je zorgt dat zij tegen een bepaalde kanker kunnen gericht worden. Dan kun je als het ware op de plank, zoals dat heet, batches met afweercellen hebben en zeggen van nou, die zijn gericht tegen bijvoorbeeld lymfeklierkanker van dat en dat type. En als je dat dan inspuit bij een patiënt, allemaal een beetje ingewikkeld, maar als je dat doet, dan heb je een dikke kans dat de lymfeklierkanker van die patiënt daarop enorm vermindert. En dan hoop je natuurlijk dat er mensen bij zijn die kanker kwijtraken. En er zijn dus patiënten behandeld op deze manier. Dat ziet er heel goed uit. En je krijgt daarbij natuurlijk wel de discussie. Omdat je manipuleert aan die afweercellen, kom je bij de discussie van, is dat niet een beetje genetische manipulatie van die cellen enzovoort. Dus de wetgeving daaromheen is ingewikkeld.
Ja.
Ik denk dat we in Nederland wel heel erg roomser zijn dan de paus op dat gebied. Dus dat mag wel een klein tandje soepeler, laat ik het zo zeggen, meer wetenschappelijk ondersteund. Dat je de regelgeving maakt, in plaats van alleen maar zegt dat kan niet en we maken daar de strengste regelgeving voor. En we volgen de strengste EU-regelgeving. Je kunt, denk ik, daar op een hele subtiele wijze.
Maar zeg je nou eigenlijk dat de regelgeving de strijd tegen kanker in de weg zit?
Nou, er zijn wel enkele regels die ten aanzien van dit soort therapieën, dus ten aanzien van het manipuleren van bijvoorbeeld afweercellen, die het in ieder geval in tijd afremmen. Het kost jaren voordat er vergunningen zijn voor dingen die op dit moment op andere plaatsen van de wereld, en dan bedoel ik niet ergens de Caucasus, maar met alle respect, maar gewoon beschaafde landen, waar het wel degelijk al kan. En we zijn mondjesmaat het in Nederland aan het toepassen. Maar het heeft wat hurdels, ook in de regelgeving.
Nou, daar schrik ik wel van.
Vind ik nogal wat.
Ja, ik denk dat die discussie opener moet. Het zijn wetenschappers die met patiënten omgaan, zijn geen wilde cowboys. Wij gaan gewoon met zieke mensen om. En die moeten gewoon netjes behandeld worden. En die moeten vooral ook overleven, als het even mee zit. Het is gemakkelijk om te zeggen, gentherapie is gevaarlijk, dus alle gentherapie is gevaarlijk, ja. Ho, ho.
We gaan straks in deze aflevering nog eventjes de vraag aan je voorleggen wat jij zou doen als je minister van Volksgezondheid zou zijn. Mm-hmm. Lijkt mij persoonlijk helemaal geen gek idee. Maar eerst heeft Frank zitten spitten. Frank die gaat altijd op zoek naar interessante wetenswaardigheden over het onderwerp waar we het over praten. Frank, we hebben tegenwoordig dus steeds betere behandelingen tegen kanker, horen we net. Hoe ging dat vroeger eigenlijk?
Nou, met de bottebel eigenlijk. De alleroudste beschrijving van kanker die we kennen komt uit het oude Egypte. Een papyrusvel van 1600 voor Christus. In die medische tekst stond dat je borstkanker het beste kon behandelen met een instrument dat de vuurboor werd genoemd. Dat klinkt er niet als een feestje, denk ik.
Ja. Nee. We hadden het net al over, hè? Er zijn verschillende kankersoorten. Maar kanker in je nagel?
Ja, dat kan. Dat is de allermeest agressieve vorm van huidkanker. Dat begint in je nagel als een langgerekte bruine of zwarte verkleuring. En het woekert daarna verder naar de rest van je vinger of teen. En dat is niet best. Jaarlijks krijgen 100 Nederlanders het ongeveer.
Vreselijk. Ja. En er is ook een bijzonder zoogdier dat geen kanker kan krijgen. Hoe zit dat nou?
Ja, dat is het favoriete dier van Quest, de naakte molrat. We hebben hem een keer als uitklapposter gehad.
Oh, echt hoor?
Het is een heel bijzonder beestje. Ja, hij heeft geen haar en hij heeft hele opvallende grote tanden. Hij leeft ondergronds. En die beesten kunnen 30 jaar oud worden. En ze krijgen bijna nooit kanker. Niet helemaal nooit, maar het komt echt nauwelijks voor. En het geheim zit hem, volgens wetenschappers, in een soort suikerachtig stofje tussen de lichaamcellen in. En dat voorkomt op de een of andere manier wildgroei van cellen.
Wat weten we nog niet over kanker?
Ik geloof dat de diversiteit het grote probleem is. En ik denk zelf dat we op de wereld ook veel duidelijker zouden moeten afstemmen in onderzoek. Dat je zegt van die groep doet dat type kanker. Of specialisme, dat mechanisme. Ja. En dat doe je dan in Nederland bijvoorbeeld weer niet. Hè? Dat doe je dan misschien in Frankrijk of zo. We moeten de inspanningen moeten we eigenlijk meer in de diepte richten. En niet in de brede context. Wat nu nog iets te veel gebeurt naar mijn gevoel.
Frank heeft een paar stellingen voor je, Peter. Je mag waar of onwaar zeggen. Okay. Nuanceren kan achteraf.
Ik zeg, ik ben eerst even ongenuanceerd bij.
Goed, lekker, prima. Duizenden jaren lang werden we gemiddeld maar 35 jaar oud. Ons lichaam is er daarom niet op gemaakt om 80 te worden. Eens of oneens?
Eens.
Na je emeritaat, je universiteitspensioen, was Peter Huygens vastberaden om te gaan vogelen. Dat zei je in een interview. Maar de strijd tegen kanker, die staat dat gevogel in de weg?
Ja.
Oké, en we hadden een polletje. Onze stelling op Twitter. In de toekomst gaat niemand nog dood aan kanker. Dat is de grote hamvraag van deze uitzending. Wat denk jij er zelf van?
Dat is onzinnig.
Of laat ik eerst vragen. Wat denk jij dat de mensen op internet daarvan hebben gevonden? In procentjes.
Ja, dat vind ik ook wel leuk eventjes.
In procenten. Dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat de meerderheid van de mensen wel enig geloof heeft in de stellingsnames van wetenschappers die op de radio en tv roepen, dit gaan we de wereld uit helpen.
Dus je denkt mensen zijn optimistisch? Hè?
Ik denk dat mensen optimistischer zijn.
Dat is niet helemaal waar. Ruim 1/3 die was ermee eens. Dus die denkt dat kanker niet meer dodelijk gaat worden in de toekomst, 37%. 63% dacht dat gaat ons niet lukken, ook niet in de toekomst. We hadden in totaal 172 stemmen.
Dat pleit voor het gezonde verstand van de bevolkingsgroep die is geïnterviewd.
Ja. Want jij denkt zelf dus?
Ik behoor bij die mensen die niet geloven dat dit probleem totaal de wereld uitgaat.
Hoe komt dat dan? Want we weten zoveel en je hoort zoveel over ontwikkelingen en exponentiële groei van de ontwikkeling en van de technologie. Ja. Dan kan het toch bijna niet anders dan dat we dit gewoon van dit vakje gaan wassen.
Nee, kanker is kanker omdat het volstrekt ongeregeld is.
Het is een heel rottig, heel divers, ingewikkeld varkentje.
Ja, het is enorm ingewikkeld. Het is ook dus niet één varkentje. Het zijn een heleboel varkentjes.
Een hele boerderij aan.
Ja, met allemaal verschillende types. Die zich allemaal maar één eigenschap samen hebben. Ze houden zich niet aan regels. Dat is dus eigenlijk is het een zootje, zou je kunnen zeggen. En dat moet je dus per varkentje moet je dat proberen te attackeren. En dan is er nog een klein probleem. Kanker gedraagt zich niet als een kanker op pootjes dat het ziekenhuis binnenkomt. Maar kanker zit in een lijf. Er komt een patiënt binnen met een kanker in zijn lijf. En als je al denkt dat je de kanker kunt verwijderen of kunt opereren of chemotherapie kunt geven. Je kunt elke kankercel doden als je dat wil. Alleen het probleem is even dat die kanker in een mens zit. En die mens die moet gewoon doorleven, want daar ben je eigenlijk voor bezig. En dat is het punt.
Maar laten we niet te pessimistisch blijven. Er is ontzettend veel dat jullie wetenschappers heel graag willen gaan doen. Mm-hmm. Dus dan willen we nu weten, waar gaat het in de toekomst heen?
Ja, jij bent nu even de minister van Volksgezondheid. Je hebt het voor het zeggen, je hebt veel geld te besteden. Je kent de wetenschappelijke wereld. Wat gaan we doen?
Maar ik zou een paar dingen doen. Ik zou eigenlijk eerst nog even heel banaal beginnen met de organisatie van de oncologische zorg, of de organisatie van de zorg in zijn totaliteit te ordenen. En dat wil zeggen dat er afspraken moeten zijn en geen marktwerking, geen concurrentie tussen behandelgroepen om geld en om zorgverzekeringspremie geld, maar gewoon, hoe doe je het beste en waar moet je te zijn?
Maar zeg je nou eigenlijk dat we onze overlevingskansen voor kanker kunnen vergroten als we een managementlaag gaan toevoegen of
nee,
zo?
Nee, ik ben tegen managementlagen. Ah. Ik ben überhaupt tegen lagen. Maar je kunt wel iets organiseren zonder al te veel managers toe te laten. En we zijn dat wel aan het doen. Het
maar wat wil je dan doen?
Nou, je kunt per groot deel van Nederland kun je afspraken maken over als een patiënt binnenkomt met een verdenking op kanker, kun je hem dan al heel snel sluizen in een soort pad, een zorgpad heet dat dan, waarbij je snel de diagnose te pakken krijgt en die patiënt ook snel daar krijgt waar die op dat moment in die regio het beste af is.
We gaan de zorg anders organiseren. We gaan kijken naar specialiseren misschien in Nederland, maar ook misschien wel internationaal. Screenen. Valt daar nou wat te halen?
Ja, nou ja, het bekende voorbeeld nu is dikke darmkanker. Ik denk dat je nog wel een paar kankers kunt bedenken voor screening. Huid vind ik ook zoiets. Er wordt toch nog betrekkelijk weinig aandacht besteed aan het langslopen van een huid. En dat is 1,7 vierkante meter gemiddeld. En daar kun je gewoon met een lampje langs.
Oké, dus we gaan gewoon mensen uit van een bepaalde leeftijdscategorie één keer per jaar eventjes
één keer in het half jaar, één keer per jaar kijken. Even kijken. Het is helemaal niet zo erg.
We hebben de uitstrijkjes, dat werkt volgens mij ook goed.
Uitstrijkjes werkt enorm. En natuurlijk de preventie. Vaccineren tegen sommige soorten van kanker is natuurlijk wel heel erg handig. Ook al weet je pas over 30 jaar of dat zoden aan de dijk zet. Maar je moet wel een keer beginnen.
Ja. Zit er ook een grens aan dat mensen misschien helemaal geen zin hebben om elke 3 maanden hun huid langs te lopen?
Ja, het hangt er vanaf hoe je het brengt. En mensen gaan ook elk half jaar, tenminste heel veel mensen gaan elk half jaar naar de tandarts. Je kunt zeggen, ja, dat is vervelend. Ja, je kunt ook uitleggen dat als je dat even heel vlug doet, het is 5 minuten werk, zo'n huid, het is niet zo erg ingewikkeld, dan ben je weer een poos goed. Je moet het niet medicaliseren. Je moet niet de hele tijd angst inbrengen, maar gewoon zeggen, nou, dat hoort gewoon bij de zaakjes.
Je moet het heel normaal maken.
Je moet het heel normaal maken en het moet ook gewoon vriendelijk kunnen. En dan loopt het, ja.
Kunnen we niet zelf thuis ook meer doen? Kunnen we niet thuis om de zoveel tijd een druppeltje bloed of zo onderzoeken?
Ja, druppeltjes bloed, daar haal je niet zo heel veel uit. Tenminste, niet voor alle kankers. Je kunt er een heleboel uithalen natuurlijk, maar niet voor screening. Dat is nog niet zo makkelijk. Maar je kunt bijvoorbeeld met video, met foto's, met filmpjes, kun je dat doen. Dat is al aan de gang. Ja. Als iemand onder behandeling is voor dit of voor dat, en hij heeft opeens huiduitslag, of hij heeft opeens een zere mond, ja, dan kun je de camera opzetten. En dat kan per video, per elektronica gewoon bij de dokter landen. En dan kun je gewoon op je iPadje thuis ook even zeggen van, nou, dat is dit of dat is dat. Ja. Je kunt je bij de uitwendige zaken in screening daar natuurlijk wel iets van voorstellen.
Laatste vraag. Wat vind je er eigenlijk van dat sommige wetenschappers wel eens opdraven in tv-programma's? Ik kan me wat gevallen herinneren in de Wereld Draait Door bijvoorbeeld. En die zeggen gewoon van, joh, over 15 of 20 jaar is kanker een chronische ziekte.
Ja, dat
ik vind namelijk dat er heel veel mensen dan thuis zitten van,
Ja, ik vind het doorgaans vind ik het eigenlijk schandalig. Het zijn eigenlijk altijd wetenschappers in het laboratorium. In het laboratorium zit de kankercel in een schaaltje en daar kun je een heleboel mee doen. Mm-hmm. En de dokter zit met de patiënt met een kanker. En die zal nooit in zijn mond nemen dat kanker in zijn algemeen dat een chronische ziekte wordt. Dat heb ik nog nooit een oncoloog horen zeggen, of een oncologisch chirurg.
Okay.
Dat gebeurt niet. Dus die wereld, die zit uit elkaar. En ik zou eigenlijk altijd willen pleiten voor, als er een discussie over kanker wordt gevoerd, koop er in ieder geval altijd een expert-oncoloog bij. Ja. Die weet wat een patiënt en een kanker is.
Die labjongens die roepen dat misschien om extra onderzoek te krijgen of zo?
Ja, zeker. Er zit altijd een geldwervend aspectje aan. Dat is ook misschien niet helemaal gek. Maar je moet uiteindelijk aan geld komen voor onderzoek. Maar je moet ook de hele tijd, als je dat als laboratoriumwetenschapper zegt, je realiseert dat de volgende dag de polyklinieken oncologie weer vollopen met mensen die zeggen, heb u het gisteravond gehoord?
Ja, ja,
en dat is gewoon idioot.
Ja. Valse hoop. Eigenlijk heel naar, hè?
Ja, valse hoop. Ja.
Samenvattend. Kanker zal een dodelijke ziekte blijven, tot in zekere mate. Er zijn een heleboel maatregelen die we kunnen nemen om die percentages naar beneden te krijgen. Ja. We kunnen in de organisatie van de zorg het een en ander doen. Technologisch kunnen we misschien nog het een en ander doen. We kunnen thuis misschien zelf nog het een en ander doen, in de preventie, in de screening. Ja. Dus uiteindelijk stappen we hier straks de studio uit met een goed gemoed en een hoopvol verhaal, toch Peter?
Ja, ik denk alsjeblieft. We begonnen met een hoog percentage mensen dat dood gingen. We zitten nu op 45% en we knabbelen er elk jaar, knabbelen we daar wat van af.
Ja.
En dat is de bedoeling.
Peter? Wij besluiten de aflevering altijd met onze ogenschijnlijke nutteloze rubriek. Mm-hmm. Maar
die dachten misschien allemaal dat een chameleon zich van kleur verandert. Om te verdwijnen in de achtergrond, zodat je hem niet ziet. Maar dat is helemaal niet waar. Chameleons die worden misschien een tikje lichter of donkerder om wat beter zich te verstoppen. Maar als ze echt van kleur veranderen, dan doen ze dat om te laten zien dat ze zin hebben om te paren. Of om een ander mannetje weg te jagen. Weg jij, ik ben fel oranje.
Ze zitten gewoon te pochen, die gasten.
Het zijn echt lefgozers en gozerinnen, ja zeker. En je hebt op YouTube een heleboel video's van chameleons die dan bijvoorbeeld over een schaakbord lopen en een zwart-wit blokjespatroon aannemen. Dat is allemaal gefotoshopt.
Oké. Okay. Nou, weten we dat ook weer?
Ja. Ja. Mooi.
Peter Huygens, heel erg veel dank voor je komst naar de studio. Dank ook voor het goede werk wat je doet. Jeetje zeg. Dat lijkt me niet altijd makkelijk. Peter Huygens, directeur van het Integraal Kankercentrum Nederland en emeritus hoogleraar hematologie en hobbyvogelaar.
Ja.
Als het even uitkomt.
Ja, graag gedaan, dank jullie.
Ja. Als je dus de Questcast leuk vindt, Peter, want je hebt er nu in opgetreden, ga dan naar die website. Wat was het ook alweer, Frank?
podcastawards.nl.
Oh, ja. En stem op ons.
Ja,
en dat geldt natuurlijk ook voor de luisteraars. We hebben ook een heleboel andere leuke afleveringen over de vraag of de mens een monogaam dier is bijvoorbeeld. Gaat er in elk mens een moordenaar schuil? Allemaal hele leuke afleveringen. En zeg het voort. Ga stemmen. Help ons. Ja, weet je, en als je die andere mooie podcasts leuker vindt, stem gewoon op een andere. Want ja, weet je, eren we eren toe.
Ja, mogen de beste winnen, hè?
Tuurlijk. Blijf in ieder geval luisteren via quest.nl, bnr.nl, Spotify, iTunes. En tot de volgende keer.